Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij aflevering 318 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Jack Druppers in maart 2015 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Voor het Geld.
Alles voor het geld was het thema. Ik ben bijna 25 jaar politieman, waarvan de laatste 15 jaar in Amsterdam. Dus ik kan wel wat verhalen vertellen rond dit thema. Diefstallen, verduistering, overvallen, straatroven. Heel recent al die liquidaties, dus het is allemaal voor het geld. Het verhaal wat ik jullie ga vertellen, dat heeft minder geweld in zich. Alhoewel, het is maar hoe je het bekijkt. Ik werkte net in Amsterdam. En ik had een hele saaie ochtenddienst. Samen met mijn maatje Peter, een echte Amsterdammer. We hadden geen meldingen, dus we moesten zelf op boevenjacht. Heel weinig boeven rond 7 uur, 8 uur 's ochtends. Dus wij zochten ons tot we ons wogen. Door de historische straatjes van Amsterdam. En er stond een man in een wit schort midden op straat naar ons te wuiven. Ik zwaaide nog terug. Hij bleef zwaaien, hij wilde onze aandacht. Wij gaan daar naartoe. Ik stapte uit en die man begint meteen te ratelen. Hij was afdelingshoofd van een psychogeriatrisch ziekenhuis voor demente bejaarden. En hij vertelde dat op zijn afdeling een vrouw lag die tot voor kort elke dag werd bezocht door haar man. Tot voor kort. Hij was een weekje op vakantie geweest en vandaag hoorde hij van zijn collega dat die bewuste meneer Bos, al een aantal dagen niet was verschenen bij zijn vrouw. Nou, die vrouw die kreeg verder nooit bezoek, alleen van haar man. Dus hij vertrouwde het niet en hij toog naar huizen Bos om te kijken of die man thuis was. Aanbellen, werd niet opengedaan. Nou, hij gaat de straat op, wil de politie bellen en wie komt daar aan? Wij, Peter en ik. Hij zegt, ik vertrouw het niet, we moeten even kijken. Peter en ik kijken hem graag zo aan. Ik had er al niet zo'n goed gevoel over. We gaan de hal in, de gemeenschappelijke toegangshal. En de bewuste brievenbus, daar stak zeg maar, de krant van 4 dagen geleden uit. Ook een slecht teken. Wij gaan naar 2 hoog, waar de bewuste man woonde. Bellen, bonken, roepen. Helemaal stil. Vervolgens heb ik mijn maat 46 in werking gesteld. En heb er van de voordeur een tweeledige deur van gemaakt, waardoor ik eenvoudig naar binnen kon stappen. De geur die kwam je al tegemoet. Ik weet niet of jullie dat wel eens geroken hebben, maar dat blijft een week in je neus zitten. Gordijnen dicht, aarde donker, hier en daar een duister schemerlampje. De verwarming op standje hoog over en een enorme vieze geur. Nou, ik heb nog geen 3 stappen in het huis gezet. En in het schijnsel van de badkamerlicht lig op de drempel. Wat ik denk, meneer Bos, of wat hij was. En nou, ik had niet lang nodig om te zien dat hij was overleden. Perkamentachtige huid, handen in krampstand. Het moest in ieder geval plotseling zijn gebeurd, want zijn eten van 4 dagen geleden stond nog op een laag pitje. een zwart, ondefinieerbaar goedje in een pan. Ik ging zowat over mijn nek. En ik denk van, ik vertel het dat afdelingshoofd wel even. Dan kon Peter even vast oriënteren in de woning. Dus ik vertel die man wat er gebeurd is. En nou, heel zielig. Hij wist het niet hoe hij het aan zijn vrouw moest gaan vertellen. Want hij zou dat de volgende dag weer moeten doen. En die dag erop weer. Want ze had een heel kort geheugen. Ik kom terug. Alle ramen en deuren heeft Peter opengezet. De gordijnen open. En ik zie een ontzettend vervallen huis. Behang kwam naar beneden. Je kon op de bank precies zien wat de favoriete zitplaats van meneer Bos was. Op de grond, het gore tapijt, zag je zijn favoriete looppaden. Dus op een gegeven moment de meldkamer in werking stellen. Zeg maar een procedure die hoort bij een lijkvinding. Nou, dan komt er eerst een gemeentelijke lijkschouwer. Na een uur. Dan komt de technische recherche om een misdrijf uit te sluiten. En dan komt de gewone recherche. En dan komt de begrafenisondernemer. Zo ongeveer zo'n 4 à 5 uur werk. Dus wij moesten daar nog even verblijven. Die tijd konden we goed gebruiken om te achterhalen of er nog nabestaanden waren. Nou, Peter ging meteen in alle kasten lopen snuffelen. En ik nam een plastic zak, drapeerde dat over de bank. En ging in een ander kastje kijken. Ik kwam wat fotoboeken tegen. Ik kijk naar de eerste foto. Een heel gelukkig stel. Zo'n 40, 50 jaar geleden. En ik zag een telefoonklapper, zo'n ouderwetse met zo'n schuifje bovenop, met zo'n houtprint. En ik kijk wat nummers. Maar de enige recente nummers die erin stonden was van de trombosedienst. En de huisartsenpost. En allemaal telefoonnummers, nog zonder de Amsterdamse 6 ervoor. Dus dat was al even geleden. Dus ik besloot gewoon Wim en Iet te bellen met een 6 ervoor. Nou, dat werd opgenomen. Ja, met Wim. Ik zei, nou, dat klopt. Dus ik vertel wie ik was en wat ik daar deed. En wat er meneer Bos was overkomen. Nou, is die klootzak eindelijk dood? Ja, hij is overleden, meneer. Wat een ongelofelijke vrek was die kerel. Ja, zij was wel oké, hoor, maar een beetje zielig. Maar hij was echt een enorme klootzak. En het is zo'n beetje 25 jaar geleden dat ik hem gezien heb. Ik zei, weet u of u nog familie hebt? Nee, hij heeft geen familie. Ja, misschien zijn nog, maar ik bel nog 2 nummers. Voor die mensen waren het 30 en 35 jaar geleden. Van die mensen kreeg meneer Bos hetzelfde predicaat. Volgens mij geen prettig mens geweest. Dus, nou, daar komt de technische recherche. Ze doen een onderzoek. Nou, ze hadden niet heel veel tijd nodig om te zien dat het een natuurlijke dood was. De gemeente Lijkschouwer was geweest, nu wacht op de gewone recherche. Nou, wij gaan verder zoeken. Ik kom in een slaapkamer, ik doe dat open. Ook stinken, werkelijk. Er staat een eenpersoons bed met een laken wat ooit wit was geweest. En je kon zo het lichaam van meneer Bos uittekenen op dat beddensprei. Ontzettend gehoor. Ik trek een kast open, allemaal vrouwenkleden. Waarschijnlijk van mevrouw Bos, stinkend aan de mottenballen. En op de vloer ligt allemaal vet gereedschap. Ik zit zo te kijken, ik pak zo'n hangertje. Ik begin zo'n beetje erin te puren. Dan zie ik opeens een heel fel gekleurd papiertje liggen. Ik trek handschoenen aan, ik begin erin te graven. En ik haal er zo'n stapeltje 50 gulden biljetten uit. Ik ga verder graven. 100 gulden, stapeltjes. Stapeltjes met 250 gulden. Dus ik begin zo lekker te verzamelen. Nou, geen gegevens verder gevonden. Uiteindelijk komt de lijkschouwer, meneer Bos wordt afgevoerd en wij laten de woning afsluiten. En gaan met 4 uur later met een paar tassen met spullen gaan we naar het bureau. Eerst even eten. Ik neem een broodje dobben. Dat is mijn favoriet, want wij hadden een kantinejuffrouw, die kon nog geen ei bakken. Dit was redelijk veilig, dus met een broodje kroket in de hand zitten wij gezellig dat geld te tellen. En wij komen tot 75.000 gulden. En dat niet alleen, er zaten ook nog 2 bankboekjes bij. 1 spaarrekening met 750.000 gulden. En een lopende rekening van 250.000 gulden. We hebben die dag geen familie kunnen vinden. Twee dagen later wel, met behulp van de gemeente. Een zus van haar. Nou, we landen naar het bureau komen. En we vertellen wat er gebeurd is. Nou, die ontploft ze wat. Blijkt dat de zus in haar hele leven nog niet een jurkje had mogen kopen. Dat alle meubels bij de kringloop werden gekocht. Dat ze één keer per week vlees aten. En nog nooit op vakantie waren geweest. Een hele leven dorst voor het appeltje wat onaangeraakt in de kast bleef liggen. Ik heb me voorgenomen om nooit te gaan sparen. Dank u wel.
Je hoorde een verhaal van Jack Druppers. Jack heeft vaker verhalen over zijn politieervaringen verteld bij Echt Gebeurd. Je kunt hem ook horen in de afleveringen 101 en 219 van deze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek was in handen van Nicolaas Vrijman. De podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 318, tot volgende week en vergeet niet om, althans te proberen, een prettig mens te zijn.